fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. Ik dacht onder het zingen van het laatste lied, was het maar zover. Was het maar zover, maar we zijn nog hier. En we hebben hier nog een taak. En daar mag ik vanmorgen met u over nadenken ook. En het was zo heerlijk om ook de liederen te horen. En ik dacht, hey, een heleboel dingen komen al in de preek ook weer terug. En ik wil met u nadenken over hij die is, die was en die komt. En hij komt, vast en zeker. En ik wil beginnen in het Oude Testament vanmorgen met u te lezen uit Psalm 2. Zo te zien heeft iedereen het. Boven deze prachtige psalm staat de Heere en zijn gezalfde. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en de touwen van ons afwerpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. In zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningin, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen, die tot hem de toevlucht nemen. Dan willen we naar het Nieuwe Testament gaan, naar Lucas 7. Vers 37 en 38 en 47 en 48. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met haar haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Vers 47. Als zij dat gedaan heeft, dan zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u, en dat zegt hij tegen de fariseer, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig geliefd. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En vers 50 nog. Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En dan nog in het laatste Bijbelboek, Openbaring 1. De openbaring vanuit de hemel door de Heer Jezus. Openbaring 1, vers 7 en 8. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Tot zover de woorden uit de Heilige Schrift, de woorden van waarheid, de woorden van God zelf. Psalm 2. Psalm 2, ik vind dat altijd een Bijbel in de notendop. Want het toont ons eigenlijk Gods plan met zijn schepselen van het begin tot het eind. En het heerlijke is, zoals we ook in dat lied zongen, het zal spoedig in vervulling gaan. Jezus, de gezalfde koning, komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Het begin van Gods plan ligt al in de eeuwigheid toen er nog niets was. Voor de grondlegging van de wereld. Toen er nog niets was, sprak God: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Spreuken 8 vers 23, daar zegt de Heer Jezus dan zelf: van eeuwigheid af ben ik gezalfd. En Psalm 2 bevestigt dat eigenlijk. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dat koningschap begint als de Heer Jezus straks terugkomt en zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. En tussen dat begin in de hemel en zijn wederkomst zien we wat er allemaal op deze aarde gebeurt. Allemaal de gevolgen van de zondeval. De zondeval die de vijandschap tegenover God in het hart van de mens heeft gelegd. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We hebben niks met God te maken. En de mensen rebelleren. En verwerpen de hoogverheven God, maar ook de gezalfde koning. En ze hebben het geroepen: weg met hem. Kruisig hem. Want we willen niet dat hij koning over ons wordt. En niet alleen de wereldleiders, de Joden. Maar ten diepste elk mens doet dat van nature. Want de mens wil vrij zijn. Wil los van God zijn. Wil zo graag zelf uitmaken wat hij doet. En hij denkt wel vrij te zijn. Maar de Bijbel leert ons dat hij ten diepste een slaaf van de Satan is geworden. Die de mens naar de eeuwige ondergang brengt. Maar Psalm 2 toont ons wonderbare dingen. Het toont ons de grote liefde en de genade van God. In die schitterende, uitnodigende woorden. Kostelijk. Kus de zoon. Opdat je niet onderweg omkomt. En dat geldt niet alleen voor koningen en voor wereldleiders. Maar die uitnodiging is er voor elk mens die leeft op deze wereld. En Lucas 7 maakt ons zo mooi duidelijk wat dat betekent. Die uitnodiging: kust de zoon. Want zie je daar die zondige vrouw lopen? Zo bekend in de stad, ook de fariseer kende haar. We weten wel wie ze is. En we weten wel wat ze allemaal uitspookt. Maar ook de Heer Jezus kende haar. Hij kende haar haar hele leven al. Hij wist precies hoe het gegaan was. Want voor hem is niets verborgen. Ook niet van ons leven. Het ligt open en ontbloot voor hem. Haar hart is blijkbaar lange tijd afgesloten geweest voor God. En ze leefde in zonde. Maar ik denk, maar dat zijn mijn gedachten, dat ze helemaal vastgelopen is. Zoals je dat vandaag ook ziet, dat mensen totaal vastlopen in hun leven en geen uitkomst meer zien. En dat het alles even duister is. Maar gelukkig denkt ze aan die wonderbare persoon, de Heer Jezus Christus. Want er is maar één uitweg. En dat is de Heer Jezus. En ze gaat naar de Heer Jezus die in het huis van die fariseer is. Want dat besluit heeft ze genomen. Dat blijkt en ze gaat. En niemand kan haar tegenhouden. Niemand kan haar tegenhouden. En ik vind het zo aangrijpend wat er dan gebeurt. Het is een geschiedenis zonder woorden. Er wordt niets gezegd. Zie je ze gaan met haar kruik? Met kostbare mirren in haar handen? En ze barst in tranen uit. Ze barst in tranen uit als ze daar bij de Heer Jezus komt. En dat kunnen alleen maar tranen van berouw zijn. Over alles wat er gebeurd is in haar leven. En ze snikt het eigenlijk zonder woorden uit, dacht ik. O God, wees mij zondaar genadig. En ze knielt met haar verbroken zondige leven neer aan de voeten van de Heer Jezus. De beste plaats die er is. En in deze vrouw zien we voor ons allemaal eigenlijk de enige weg naar de Heer Jezus. Want ook wij, u en ik, we hebben de Heer Jezus nodig. En dat is uitkomen aan zijn doorboorde voeten. Oh, ik weet het. Velen zijn daar te hoogmoedig en te trots voor. Vinden zichzelf nog niet zo slecht als ze naar die anderen kijken, breng ik het er nou best goed af. Maar niemand kan voor God bestaan. Allemaal, zegt de Bijbel, allemaal, niemand uitgezonderd, hebben we gezondigd en missen de eeuwige heerlijkheid van God. En als je nog vanuit die oude natuur leeft, dan kan je wel zingen vanmorgen over die dag die komt, maar dan zul je er niet bij horen. Dan zul je die heerlijkheid missen. En zolang we dat niet willen inzien, gaan we ook niet tot hem. Maar als de Heilige Geest echt gaat werken aan ons hart en leven, zoals bij deze vrouw, en ons overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid, dan worden we gebroken. Dan kan het zelfs zijn dat we wenen om onze zondenschuld. Zoals Psalm 51 vers 19 ons laat zien. Een David na zijn overspel met Batsheba. En als hij dan geconfronteerd wordt met de profeet. Die hem ineens een zonde van Gods wegen voor ogen stelt. Dan zegt hij in Psalm 51 vers 19. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. O, de tranen van die vrouw Die zalf, het drogen met haar haren van zijn voeten, geven haar geen redding, hoe mooi het ook is. En hoe goed bedoeld het ook is. Alleen Christus zelf kan de mens redden. En hij weet wat zo heerlijk is. Hij gaat die vrouw ook redden. Hij heeft er nu haar hart gezien. Dat het een gebroken en verbrijzeld hart is. Tranen. Die vloeien over de voeten van de Heer Jezus. En ze droogt zijn voeten af met haar haren. En kust zijn voeten. En zelfs ze met die kostbare mirre. Wat een woordeloos smeken om genade en om ontferming. In de zalf laat ze zien dat haar hele bezit eigenlijk nu voor de Heer is. En in het drogen van zijn voeten laat ze eigenlijk haar totale overgave aan de Heer Jezus zien. En in haar kussen betoont ze al de liefde van haar hart voor de Heer Jezus. En hier zien we wat een ware bekering betekent. Dat een ware bekering ook leidt tot wedergeboorte. Tot totale overgave en breken met je oude zondige leven en de wereld. En wat we in deze vrouw zien, dat moeten we opnieuw verkondigen. Dat is zo nodig in onze tijd. Ik werd zo geraakt door een klein stukje in het laatste zoeklicht van William Booth. Ik weet niet of u het gelezen heeft. 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden, schreef William Booth. Het grootste gevaar waar de komende eeuw mee geconfronteerd zal worden, is een religie zonder de Heilige Geest. Een christendom zonder Christus. Berouw. Vergeving zonder berouw. Redding zonder wedergeboorte. Een politiek zonder God en een hemel zonder hel. Dat is de tijd waarin u en ik leven. En wij moeten weer terug naar die basis. En die basis die lag er al in het woord bij deze vrouw. En daarom wat we in deze vrouw zien. Dat moet opnieuw gebeuren in elk mens. Want dat gaat voor elk mens en ik hoop dat dat ook de bewogenheid van ons hart is, over hemel of hel. En Christus' wederkomst is zo nabij. Oh, de fariseer verachtte haar. Maar het geweldige is, de Heer Jezus veracht niemand. Hij stelde ook geen enkele voorwaarde vooraf. Hij zei niet, ga eerst maar eens naar de kerk en doe maar belijdenis en nog allerlei dingen. En ga je leven maar verbeteren. Niets. Je mag komen zoals je bent. Schitterend. Schitterend. En het wordt voor haar zo'n heerlijke werkelijkheid wat de Heer Jezus heeft gezegd. Zalig zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Een snik. En een kus. Is al voldoende om gered te worden. Dus maak het maar niet moeilijk. Een snik en een kus is voldoende om gered te worden. Want dan klinken die wonderbare woorden. Uw geloof, zegt hij tegen die vrouw. En uw geloof, dat betekent uw zaligmakende geloof. Heeft u behouden. En daar gaat het om. Om dat zaligmakende geloof. Hebreeën 11 vers 6 zegt, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Nou, ze zochten. En dan komt die geweldige grote beloning. Uw zonden zijn u vergeven. Ik denk dat je geen mooiere woorden kunt horen dan dat de Heer tegen je zegt. Uw zonden zijn u vergeven. Heeft u het al gehoord? Dat de Heer Jezus dat tot u gezegd heeft. En weet u dat uw zonden vergeven zijn? Dan ga je juichen en jubelen. Dan ga je, zoals we de dienst begonnen, de Heer groot maken. In één moment zijn ze weg. Wordt ze schoongewassen door zijn bloed wat reinigt van alle zonden. En dat kan alleen de Heer Jezus maar doen. En daarvoor heeft de gezalfde koning zijn heerlijkheid afgelegd. En is hij slaaf geworden. Heeft hij zich vernederd voor u en voor mij tot de dood aan het kruis. Dat is wat. Heeft hij voor mij en u zijn bloed vergoten. En toen hij daar haar en onze zonde op zich nam, is hij onder de toren en de vloek van God geplaatst. Waardoor hij in de Godverlatenheid terecht kwam. Hij, de heilige Zoon van God, deed dat voor u en voor mij. Een glorie voor God, hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Het is volbracht. Gods plan voor de redding van ons mensen is volkomen uitgevoerd. Elk mens kan gered worden. En hij stond op uit de dood, we weten het. En daarom heeft God hem nu uitermate verhoogd. En hij zit nu in de troon. En hij heeft de naam boven alle naam. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat is mijn heiland en ik hoop ook uw heiland. Geweldig. Oh, terug naar die vrouw, haar oude leven is voorbij. Ze is nu in Christus net als wij, die aan zijn voeten zijn uitgekomen, een nieuwe schepping. We zijn uit God geboren. Wat een zegen, uit God geboren. We zijn een tempel van God en de Heilige Geest woont in ons. En dat maakt je leven zinvol. En ben je, naar Psalm 2, welzalig. Welzalig. Maar ik dacht in de voorbereiding, maar wie komt er vandaag nog zo aan de voeten van de Heer Jezus? De meesten willen daar niks van weten. Anderen worden misleid door de valse profeten. Die komen met een ander evangelie, een andere Jezus en een andere geest. En zeggen, neem Jezus maar aan en je bent happy en het zit allemaal goed en je gaat naar de hemel. Maar de Bijbel zegt, kus de Zoon. Kus de Zoon. Dat betekent dat je aan zijn doorboorde voeten moet uitkomen. Want Johannes 3 vers 36 zegt, wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Dat is vreselijk. Als je daaronder leeft. En de Bijbel is er heel duidelijk in. Dan zul je stuk geslagen worden. Als aardewerk. En voor eeuwig verloren gaan. En als je nog nooit bent uitgekomen aan die doorboorde voeten. Word dan vandaag gehoorzaam. En kus de Zoon. Dan ben je wel zalig. Welzalig zijn, dat is het meest schitterende wat er is. Want dat is rijk, dat is hem toebehoren. En in alles ook de toevlucht te kunnen nemen. Te weten dat je voor tijd en eeuwigheid in hem geborgen bent. Dat geeft echte rust en vrede. Neemt de angst weg uit je leven, broeder, waar je het over had. Dat neemt de angst weg. Dat je in hem geborgen bent, wat er ook gebeurt. En er kan heel veel in ons leven gebeuren. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die is daar veilig en wel geborgen. Want je leeft nog steeds in deze wereld. Zoals een oud lied zegt, die steeds meer in angst en vrees gehuld wordt. Omdat het profetisch woord vervuld wordt. Maar te midden van dat alles, wat er om je heen gebeurt, geeft Hij je rust en vrede. Ook al zien we al dat geweld, al die rampen om ons heen gebeuren. Waarom? Omdat we die zekerheid hebben van een geweldige toekomst. En dat niemand ons uit zijn hand kan roven. Wat een vertroosting ligt erin. Oh, de toekomst die wacht. Maar ook als we aan de voeten van de Heer Jezus zijn uitgekomen, is God nog niet klaar met ons. Want dan begint zijn plan met ons leven, zolang we hier op deze aarde zijn. We zijn op weg naar de spoedige komst van de gezalfde koning. Maar eerst zal echter naar 1 Thessalonicenzen 4 de bezuin klinken. Dan zullen alle die de Zoon gekust hebben. Dat is zijn bruidsgemeente. Zowel de ontslapenen als zij die nog leven, wonderbare dingen gaan beleven. Wat je in je verstand niet eens kan voorstellen. Wat je alleen maar kan geloven. Daarom verwerpen zoveel de opname van de gemeente. Ze kunnen er niet bij, ze schuiven het helemaal weg. Maar het is een reële werkelijkheid, want God liegt niet. Het zal wat zijn. Als we in een punt des tijds, in een ogenblik, naar Jezus gaan. Die ons tegemoet komt vanuit de hemel in de lucht. Zomaar in één. Ben je weg. En hij neemt ons mee naar het Vaderhuis. Met de vele woningen waarvoor ons plaats is bereid. Ineens zijn we vertrokken om eeuwig bij hem te zijn. Dan zullen we volkomen welzalig zijn. Nee, dan zullen we ook niets meer meemaken van wat er dan op de wereld gaat gebeuren. We zijn weg. We behoren bij degene die deel hebben aan zijn opstanding. Hij ons eersteling en daarna wij. Ze zullen ons zoeken. Oh, dat doen ze. Dat deden ze naar Henoch ook. Ze hebben hem gezocht, maar niet gevonden. Ze zullen ons zoeken. En op het moment dat ze ons niet meer vinden, zullen ze het weten. Zal het ze duidelijk gemaakt worden dat ze hun kans voorbij hebben laten gaan om opgenomen te worden in heerlijkheid. Waarom? Omdat ze de Zoon niet gekust hebben. Daar draait alles om. En als wij weg zijn, dan zal de antichrist geopenbaard worden. We zijn nu nog de weerhouding. Iedereen zal voor hem moeten buigen. Of die wil of niet. Hij moet aanbidden. En het teken van het beest moeten aanvaarden. En wie in die tijd tot geloof komt. Want ook dan komen nog mensen tot geloof. Een schare die niemand tellen kan. Het zullen de mensen zijn die zeggen, ik kniel niet voor dat beeld van het beest. Ik wil het teken niet op mijn hand en voorhoofd. Ze zullen allemaal gedood worden. Ze zullen allemaal gedood worden. Dat aan de ene kant. Het werk van de antichrist. En aan de andere kant zien we ineens Openbaring 6 openbaar worden. Dan gaat de boekrol open die in de hand van Christus is. 7 jaar lang. Komt de brandende toorn van God en van het Lam over deze wereld. Daarom begrijpen we zo goed dat in Psalm 2 al staan. Kus de Zoon. Want er staat wat er gebeuren voor deze wereld. Een vreselijke tijd, zoals nog nooit is geweest. En dat gaat naar een geweldige climax aan het eind van die 7 jaar. 7 engelen gieten dan de laatste schalen van Gods toorn over deze wereld. Dan kun je bijna niet voorstellen wat er dan gebeurt. De zee en de rivieren worden bloed. Lees het maar na. Er komt een verzengende hitte over de aarde. Een aardbeving zoals er nog nooit is geweest. De bergen zullen niet meer te vinden zijn. Hagelstenen, als je het omrekent van ongeveer 40 kilo, zullen vanuit de hemel naar deze aarde komen. Kus de zon. Kus de zon. Opdat je niet onder die toren terechtkomt. En dat klinkt ook nog in die dagen. Maar de mensen zullen zich niet bekeren, maar God lasteren. Dat staat te gebeuren. En het zal ook een vreselijke tijd voor Israël zijn. De gehele wereld gaat met het beest en de valse profeet optrekken om eindelijk Israël te vernietigen. Daarom heeft Israël uw gebed ook zo nodig. En dat is het grote moment. Dat God zegt ga. En dan komt de gezalfde koning terug uit de hemel. Om zijn koningschap te aanvaarden. En wij, kinderen Gods, zijn bruidgemeente. Wij, de heiligen, zullen bij hem zijn. Als hij komt en zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. En hij zal afrekenen. Totaal. Met de antichrist, het beest, de valse profeet. Zij zullen de eerste zijn die in de hel terechtkomen. En ze zullen levend, zegt de schrift, in de hel geworpen worden in de poel van vuur die van zwavel brandt. God gaat afrekening houden. O, God is nu nog een barmhartig en een genadig God die roept, kus de zoon. Voor het eerst of misschien bij vernieuwing. En alle die met Israël zijn opgetrokken, naar Israël zijn opgetrokken om hen te vernietigen, ze zullen allemaal de dood vinden. En dan zal Satan gelukkig voor 1000 jaar gebonden worden. En dan breekt de tweede fase van de eerste opstanding aan. Wat zal dat een geweldige vertroosting zijn voor die grote schare die in de tijd van de grote verdrukking gedood is. Ze worden wederlevend. Ook zij hebben de zoon gekust en worden wederlevend. En dan zal ik koning over Sion zijn heilige berg worden. Wat een toekomst. En hij zal de enige koning zijn over de gehele wereld. De einde der aarde, lazen we al in Psalm 2, zijn bezit. En dan komt het Messiaanse Rijk. En alle knie zal zich voor hem buigen. Welzalig alle die aan de voeten van de Heer Jezus zijn uitgekomen. En hem in liefde hebben omarmd en gekust. Ze hebben gezegd, Heer Jezus, hier ben ik. Met al mijn zonden, met al mijn schuld, ik kan niet verder. Ik kan niet verder. En dan zegt de Heer Jezus, je hoeft ook niet verder. Ik wil alles nieuw maken. Wat een wonderbare heiland. Als je erover nadenkt, schieten de tranen in je ogen. Want hij heeft uitgewerkt op het kruis van Golgotha. Maar vergeet niet wie je nu bent. Als je aan zijn voeten bent uitgekomen. Je bent een tempel van God geworden. Een tempel van de heilige God ben je geworden als je de zoon gekust hebt. Realiseer je dat? Realiseer je dat je niet meer behoort bij de goddelozen van deze wereld? Die God heeft overgegeven aan een verwerpelijk denken, zegt Romeinen 1. Waardoor de wereld vandaag overspoeld wordt met zonde. Want Gods tempel, en daar ben jij, daar ben ik, is heilig. Gods tempel, u en ik, wij zijn heilig. En dat vraagt nogal wat van ons levende in deze tijd. En dat is niet niks. Want dat vraagt om een rein en heilig leven. Dat is leven in gehoorzaamheid aan het woord van God. En als je dat doet, dan ben je gezegend. Nu al, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Alle kracht die je nodig hebt om als christen te leven en staande te blijven, zul je van hem ontvangen. En wat heb je dat nodig vandaag? Want we worden van alle kanten aangevallen en aangevochten. Want je leeft nu nog te midden van een goddeloze wereld die op weg is de antichrist te aanvaarden. En naarmate die dag dichterbij komt, zal de strijd heftiger worden. Want de duivel weet beter dan wij vaak dat zijn tijd kort is. En misschien wordt ook ons het lijden om Christus wil op een gegeven moment niet meer bespaard. Geef de duivel geen voet, maar weersta hem vast in het geloof. Dat heeft de gemeente van Christus zo nodig. En waarom zeg ik dat? En vanmorgen in de bidstond beaamde het ook nog een van de broeders. De zonde dringt de gemeente van Christus binnen. En er wordt zoveel getolereerd. En er is zoveel oppervlakkigheid. Dat we vergeten dat we een tempel van God zijn. Dat we heiligen zijn van God. Dat is de nood van de gemeente van Christus. En dan kunnen we fijn zingen over het feit dat we naar hem toe gaan. Maar zijn we er ook klaar voor? Is ons leven in overeenstemming met het woord van God? Velen worden vandaag misleid door een andere leer. Door wat die valse profeten allemaal zeggen. Anderen haken af. Het is te veel gevraagd. Komen weer in de wereld terecht met alle gevolgen van dien. En daarom hebben wij volharding nodig en God wil ons die volharding schenken. Om ook vast te houden aan dat eeuwige onveranderlijke woord van God. En daar niet mee te sjoemelen en niet te zeggen het is niet meer van deze tijd. Het is voor alle tijden dat onfeilbare woord. En daarom wordt het woord van God ook zo aangevallen vandaag. Om de mensen te verleiden om andere wegen te gaan. Maar hou vast wat je hebt in dit woord. Opdat niemand je kroon zal nemen. Denk elke dag. Als je voor hem leeft. Je aan hem overgeeft. En een tempel wilt zijn. Denk aan datgene wat je zult ontvangen. Niet wat je hier zult ontvangen, maar wat je dan zult ontvangen. Als de bazuin klinkt, ontbreekt er niets meer aan ons eeuwige geluk. Dan ben je met recht een burger van het Rijk in de hemelen. Omdat je paspoort getekend is met het bloed wat hij reddend vergoot op het kruis van Golgotha. En dan krijg je dat nieuwe verheerlijkte opstandingslichaam. Gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Een eeuwige vreugde. We kunnen ons dat niet voorstellen vandaag, te midden van alle verdriet wat er is. Eeuwige vreugde zal je deel zijn. Laat dat uitzichtje toch door niemand ontnemen. Laat niets ook je vreugde, je hoop en je toekomst ontnemen. Want als God heeft afgerekend met de overige doden, dat zijn zij die Christus verworpen hebben. Als ze daar staan voor de witte troon, En het oordeel over hen wordt uitgesproken. Als ze dat hebben ontvangen, dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wordt. En daar ben je voor bestemd als kind van God. Omdat je de Zoon gekust hebt. Dat is de vervulling van Gods plan wat hij in de eeuwigheid al is begonnen. Dan zal er inderdaad geen dood, geen rouw, geen jammerklacht meer zijn. Dan zal God alle tranen van je ogen wissen. Weet je wat er dan gebeurt? Je zult God zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is nu nog onmogelijk. Dat is de volkomen, eeuwige, onvoorstelbare vreugde en veiligheid, zaligheid. Dan zullen we ook de Heer Jezus ontmoeten. Het Lam van God, de gezalfde koning. En hem zullen we alle lof en eer en aanbidding brengen. Weet u, dan is Gods plan volkomen vervuld. En dan zal God zelf alles in alle zijn. Zie er naar uit. Leef er naartoe. Want het komt. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere God in de hemel. Wat moeten we zeggen? Hoe kunnen we u danken? Voor dat bijzondere plan wat u al gemaakt heeft in de eeuwige heerlijkheid. Dat plan wat in de eeuwige heerlijkheid al klaar lag. Van begin tot het eind. Tot vandaag toe, tot morgen. Maar ook tot de dag dat u alles in alles zult zijn. En Heere, wat is het dan geweldig. Dat u wist dat wij de Heer Jezus nodig hadden. En we danken u, Heer Jezus. Uit het diepst van ons hart dat u gezegd hebt, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En u heeft het gedaan. Voor mij. Voor ons. Voor een ieder die hier zit. Kus de Zoon. Dat is de oplossing. Dat is de oplossing, de eeuwige oplossing. Om aan de toorn en het oordeel te ontkomen. Mag het ons bemoedigen, hè? Zo misschien als kind van God hebben teruggekeken nog eens naar de dingen die ook bij deze vrouw gebeurd zijn. Misschien hebben we ons eigen leven daarin gezien en zijn we met dankbaarheid gevuld. Misschien was het ook voor mensen onder ons die dat nog niet gedaan hebben. En wij weten om wat voor redenen. Maar mochten er zulke zijn onder ons en dat weet u alleen. Ach, Heere, dat ze vanmorgen toch niet huiswaarts gaan. Zonder de Zoon gekust te hebben. Want u zelf nodigt ze uit. Heilig zo uw woord aan ons hart. Omdat we ook in deze komende week zullen bedenken, elke dag opnieuw. Ik ben een tempel van God. En dat vraagt een rein en heilig leven. O Heere, de zonde die stroomt ons soms tegemoet. En ik wil bidden voor de gemeente. Dat zij weerstand zullen bieden. En zullen doen wat u van hen vraagt. Dat bid ik ook voor mijzelf. Uit genade. Amen.